Goedemorgen. Als je zo zingt, of aanbiddingsliederen zingt, dan is het altijd heel fijn om te mogen doen. En aan de andere kant, we zingen soms teksten en dan staat er in voor of tegenspoed, ik aanbid u altijd. Ik leg alles voor u, nee, ik leg alles neer voor u. Dan denk ik bij mezelf, nou, is er iemand die dat doet? Dan wil ik graag bij diegene in de leer. Want daar heb ik nog best wat in te leren. Ik merk aan mezelf wel, als ik druk ben, dat ik dan het veel meer op eigen kracht ga proberen. Terwijl juist op die momenten de Heer Jezus nodig had. Maar ik leg de dingen wel bij de Heer Jezus neer, of hij legt het. Alleen de zin is, ik leg alles neer voor u. Leg ik nou alles neer? Hou ik me nergens meer aan vast? Ik denk, nou, ik hou me nog best vast. Ik in ieder geval, hè? Dus ieder voor zich. Me best vast aan de natuurlijke dingen. Aan een mooi huis, lekker eten, goede wijn. Heeft er iemand deze week iets meegemaakt waar hij van zou willen getuigen? Daar gaat mijn preek niet direct over, overigens. Maar wel een klein beetje. Want ik zat net te zitten, of ik stond eigenlijk te staan, en toen dacht ik bij mezelf, we zitten hier met een mannetje of 30, 40. We maken allemaal 168 uur in een week. En tel ik dat er, ja, 168 uur in een week. Dus we moeten dingen met de Heer Jezus meemaken. En daar moeten we van kunnen getuigen. Want we hebben allemaal ons verhaal. Ik kom daar later nog op terug. Het is vandaag Israëlzondag. En dat vieren we met name, dat is eigenlijk een dag die ingesteld is door de Protestantse kerk. En volgens mij de eerste oktober, of de eerste zondag in oktober, hebben zij altijd, staan zij stil eigenlijk bij onze verbondenheid met het volk van Israël. En die omvat heel veel aspecten, maar is vooral gegrond in het blijvend verbond van de Heere God met Israël. En dat gaat eigenlijk door tot in het Nieuwe Testament. Vaak lezen we teksten in dat Nieuwe Testament die ook van toepassing zijn op ons. He, uiteraard, wij mogen daar zelf ook van leren. Maar uiteindelijk sprak de Heer Jezus, en ik ga het zo meteen een stukje lezen uit de bergreden, sprak de Heer Jezus in eerste instantie tot het volk van Israël. Maar gelukkig mogen we dat vertalen naar onszelf. Maar het is wel goed om te realiseren, ook in de context waarin het gezegd is, om te weten dat het in eerste instantie de toehoorders waren, het volk van Israël. En als we kijken naar de Israëlzondag nu, 1 oktober, dan valt dat midden in de, ik moet het even opleggen, Sukkot, het Loofhuttenfeest. En ik wil een klein stukje lezen uit Leviticus 23, vers 3, andersom, 23, vers, wat zei ik nou net? Leviticus 23, vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. En op de 15e dag van deze 7e maand begint het Loofhuttenfeest voor de Heere. 7 dagen lang. En op de 1e dag zal er een heilig samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. En op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En dit zijn de feestdagen tijden des Heren, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen. Om de Heren een vuuroffer te brengen, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffer. Naar het voorschrift voor iedere dag. Behalve de sabbatten des Heren en behalve de gaven en al de gelofte offers. En al de vrijwillige offers die gij de Heren geven wilt. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilligen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God, 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren. zeven dagen in het jaar. Een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen zeven dagen. Allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heeren aan de Israëlieten bekend. Ik kan me nog herinneren dat we een keer in de Ardennen waren en Gert-Jan, ik ben hem even kwijt, maar die had het over de getallen. En in dit stuk komt het getal 7 wel heel vaak voor. Ik probeerde er soms wat de klemtoon op te leggen. Maar wat je ook las, is dat het een feest was, of een feest was waarin we vrolijk moesten zijn. We moeten dat ieder jaar vieren. Om terug te denken aan de tijd dat het volk van Israël in Egypte in die woestijn rondzwierf. Dat de Heere God ze uit Egypte had bevrijd. 40 jaar moesten we er door, of moesten we, gelukkig niet we, moesten ze er doorheen wandelen. Uiteindelijk bleef God bij hun. En door opnieuw in een hut te wonen, ervaren de Joden hoe kwetsbaar en afhankelijk ze zijn van God. En Joden vieren dat God altijd voor ze zorgt en dat de laatste oogst van het jaar is binnengehaald. En dat wist ik niet, maar dat lijkt me toch best lastig. Het is verplicht om 7 dagen vrolijk te zijn. Ja, dat hangt er wel een beetje vanaf hoeveel je drinkt, want anders kan het 's ochtends best lastig zijn, heb ik me laten vertellen. Centraal in de Israëlzondag van dit jaar staan de eerste versen van de bergreden. En die zullen we zo dadelijk gaan lezen. En deze zaligsprekingen zijn natuurlijk in de eerste plaats een belofte aan Israël. De toehoorders waren immers de Israëlieten. Maar zoals ik eerder al zei, gelukkig ook van toepassing op ons. En de bergrede is niet een nieuwe set van regels. We hebben regels nodig, want anders wordt het chaos. Maar regels, ze hebben altijd wat negatiefs in zich. We mogen niet door rood rijden. We mogen niet harder dan 50. We mogen niet te laat thuiskomen. We moeten naar de kerk. We moeten werken of op tijd op school zijn. Ze houden ons misschien in de kaders. Hè? Maar uiteindelijk is het overtreden van regels heeft ook altijd wel weer wat spannends in zich. Ergens trekt dat grijze gebied ons altijd naar. Of trekt dat grijze gebied ons. 100 rijen waar je 80 mag. Dat is een klein voorbeeldje daarvan. Niet dat ik dat doe, maar. Ik krijg weinig boetes. Dat zegt inderdaad niks. Nee. Wat zeg jij? Ik weet waar ik hard moet rijden, inderdaad. Ja. Maar regels houden ons binnen de kaders, maar uiteindelijk veranderen ze ons innerlijk niet. En we zullen moeten blijven houden. We blijven moeite houden met het voldoen aan de regels totdat de Heer Jezus komt. Maar die bergrede, die vertelt ons hoe we als kinderen van de koning mogen leven. Het is niet zo dat we door de woorden in de bergrede in de hemel of in het koninkrijk komen. Eigenlijk zitten we er al en mogen we ze toepassen. Want de Heer Jezus heeft de wet al vervuld. Jezus zegt ook, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En het is niet zo dat als je je houdt aan de wetten of aan de regels, dat je gelukkig wordt. Nee, hier is iets anders aan de hand. Jezus is gekomen om ons compleet te veranderen van binnenuit. Daar waar regels het vaak van buitenuit doen. We kunnen onszelf niet veranderen, maar Jezus wel. En ik ben altijd gelovig opgevoed. En ergens in je leven maak je een bewuste keuze voor de Heer Jezus. En dat verandert je. En dat verandert je elke dag weer. Als ik terugkijk in de tijd en ik zou het aan mijn ouders moeten vragen. Dan ten opzichte van nu, dan ben ik wijzer geworden. Absoluut. Maar uiteindelijk heeft de Heer Jezus mij ook veranderd. Want ik was vroeger helemaal niet zo'n Nou, dat zou ik pretenderen dat ik dat nu wel ben. Maar ik was vroeger helemaal niet zo'n fijn jochie. Ik zocht altijd de grenzen op van wat eigenlijk net niet mocht. Tot groot verdriet en ergernis van mijn ouders. Maar uiteindelijk verandert je dat. Respecteer je het en merk je dat daar een verandering teweeg brengt. En zo kun ik nog wel meer voorbeelden zien of noemen van dat ik in de loop der tijd veranderd ben. Niet vanuit mijzelf, maar omdat ik de Heer Jezus ken. En nog steeds, ik ben nu 50, verander ik elke dag. Want als ik dat niet meer doe, als ik denk ik ben klaar, ik ben uitgeleerd. Ja, dan stop ik ook eigenlijk met het volgen van de Heer Jezus. Het is namelijk een dagelijkse bezigheid en dat leert hij ons. Dus als we Jezus volgen, leven we in zijn koninkrijk. En Arjen en ik zijn ook bij Royal Mission zijn wij op cursus of op training geweest. En we hebben met de mannengroep een paar jaar geleden hebben het boekje Koninklijk Leven, dacht ik dat dat zo heet, of Koninklijk Denken, hebben we gevolgd. En daar wordt eigenlijk heel duidelijk gemaakt, je hebt twee Binnen de christelijke context dan, hebben we twee koninkrijken. Namelijk het koninkrijk van de redding. Dat begint bij de zondeval en eindigt bij de Heer Jezus. Eigenlijk bij de kruisiging. En het koninkrijk van God. Dat begint eigenlijk bij de Heer Jezus. Want hij is de deur waardoor we het koninkrijk binnen mogen gaan. En dan begint het avontuur met God pas echt. En ik noem ze nu naast elkaar, of volgtijdelijk eigenlijk. Maar je kunt nog steeds leven in het koninkrijk van de redding. En wat doet dat? Dat focust vooral op dat waar we tekort in komen. Het roept je af om af te rekenen met missers. En je knokt continu en wordt vaak moedeloos van de vele malen dat je het gevecht verliest. Het roept je om je niet te mengen met de boze buitenwereld om je heen. Het heeft bekering als focus en het maakt buitenstanders, eigenlijk de mensen die niet in de Heer Jezus geloven, duidelijk dat ze zondaar zijn en veroordeeld worden. Wij mogen echter leven in het koninkrijk van God. We hebben ons bekeerd, we zijn omgedraaid. Met onze rug staan we naar de wereld en ons gezicht naar God. Maar we staan ook midden in de wereld. Het betekent een verandering van denken. En we noemen dat metanoia. Veranderen van denken. En het koninkrijk van God helpt, leert ons om te vernieuwen van denken. Om te leren hoe de koning denkt. En om dat toe te passen en daarin te wandelen. En wat zijn nou kenmerken van het koninkrijk van God? Het richt je blik voorbij het kruis op koning Jezus. Hij is het voorbeeld en dat willen we volgen. Het nodigt je uit om geestelijk te blijven groeien, volwassen te worden. Het richt je intimiteit op Jezus en zo wordt hij groter in mij en zijn invloed op mij sterker. Het laat de buitenwereld zien dat ik een vertegenwoordiger ben van zijn koninkrijk. He, niet uit de wereld, maar er middenin. Het presenteert Jezus als iemand die ons uitnodigt om deel te nemen. Het laat zien dat we geroepen zijn om discipelen te worden, vissers van mensen. En het is altijd goed nieuws voor de ontvanger. Als ik zou mogen kiezen, en ik hoop dat ik het ook doe, dan leef ik in dat koninkrijk van God. He, dat is het koninkrijk van de waarheid, van recht en van licht. Het is het andersom koninkrijk. En dat zie je ook in de bergreden zo meteen terugkomen. Daar gaan de dingen anders. En laterop, de bergrede begint met de zalige sprekingen. Maar laterop in dat stuk heeft de Heer Jezus het ook over het zout. Het zout van de aarde. Wij mogen zijn het zout van de aarde. En ik heb hier een paar weken geleden, of misschien was het een paar maanden geleden, heb ik hier wel een keer een kindermoment gedaan. Ellen, overigens, dat zout, bedenk ik me nu, dat dingetje werd wel, weet je nog, dat touwtje wat ik deed, dat ging inderdaad wel omhoog. Ik heb denk ik het niet helemaal goed gedaan, want het zag er heel vies uit. Maar goed, dat werkte. En als christen zouden we net als zout een smaakmaker moeten zijn in deze wereld. God geniet van de smaak. Zo maakt ook onze aanwezigheid de aarde aantrekkelijk voor de Heere God. En tegenwoordig, als je op boten kijkt, dan zie je natuurlijk schitterend uit met de mooiste apparatuur en ook de koelkasten. Maar vroeger hadden de zeelieden dat niet en gebruikten ze zout als conserveringsmiddel voor het vlees dat ze meenamen op reis. Het proces van bederf was misschien al begonnen, maar door het zout bleef dat eigenlijk binnen de perk en konden ze het blijven eten. En Dirk Prins zei, als discipelen van Christus is onze aanwezigheid op aarde vergelijkbaar met de functie van zout op vlees. Het proces van bederf door de zonde is al in gang. Dit uit zich in ieder aspect van ons leven. Op moreel, religieus, sociaal en politiek vlak. Nou, hebben de voorbeelden kunnen ongeveer aan één ritsen. Elke dag zijn er meerdere. We kunnen het rottingsproces niet tegenhouden, maar we kunnen het wel lang genoeg beperken totdat Gods bedoelingen van goedheid en genade volledig tot stand zijn gekomen. Als onze invloed niet langer merkbaar is, zal het bederf tot een climax komen, met als resultaat een totale ondergang. Dus laten wij het zout van de wereld zijn. Ik kijk heel even op de tijd. Ik wil een klein. In de zijlijn een mooi verhaal. Natuurlijk niet op ons van toepassing, maar toch leuk om te lezen. Er was eens een man die deel uitmaakte van een kerkenraad. Ofwel, hij was medebestuurder van een kerkelijke gemeente. Veelvuldig probeerde hij tijdens de vergaderingen de andere kerkenraadsleden ervan te overtuigen dat ook evangelisatiewerk zo belangrijk was. Meestal werd daarop instemmend geknikt, maar van daadwerkelijke plannen maken en het uitvoeren daarvan kwam het niet. Hoe hij het ook probeerde, het lukte niet. En op een dag krijgt hij een idee. Als de kerkenraad weer vergadert, vraagt de man, volgende week vrijdag nodig ik de hele raad uit om bij mij thuis te komen eten. Ik heb iets bijzonders te vertellen, maar dat vertel ik pas dan. De meesten hadden het eigenlijk te druk om elders te gaan eten. Maar vanwege de nieuwsgierigheid blijken toch de meesten voor deze zaak belangstelling te hebben. En zie daar, op de bewuste vrijdag komt het grootste gedeelte van de kerkenraad plus de predikant die avond bij de man eten. En nadat iedereen eerst een kopje koffie gedronken heeft en ieder druk met elkaar in gesprek is gewikkeld, roept de man iedereen voor het eten. Is je vrouw niet thuis? Nee, vanavond niet, dus ik heb het eten klaargemaakt. Nou, we hopen dat het smaken zal, maar jou kennende zal het best goed komen. Nadat er gebeden is, wordt er soep opgediend. De soep ruikt goed. Nou, dat belooft veel goeds, wordt er gezegd. Als ieder een bord met soep gekregen heeft, begint men te eten. Maar de soep is lauw. Ze is niet heet genoeg en bovendien smaakt ze ook erg flauw. Ze is veel te weinig gekruid of er is te weinig of geheel geen zout in verwerkt. En als de gastheer nog een tweede bord aanbiedt, zegt iedereen beleefd. Nee hoor, dankjewel. Het was heerlijk. Maar één bord is voor mij genoeg. Plotseling gaat de bel. De gastheer verontschuldigt zich en opent de deur en de gasten zitten nu alleen. En al snel mompelen ze tegen elkaar. Wat was er met die soep aan de hand? Ik weet het ook niet, maar ik durfde niks te zeggen. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, maar volgens mij was er geen zout in verwerkt. Nee, dat was net wat ik dacht. Trouwens, erg heet was het ook niet. En na de eerste hap dacht ik bij mezelf, als je zo soep moet eten, hoeft het voor mij niet meer. Excuus heren, het ging om een deurcollecte. We gingen verder met eten, zegt de gastheer. Een pan met aardappels, een pan met spersiebonen en een pan met vlees wordt opgediend. Ieder krijgt naar behoefte en begint te eten. Maar ook nu blijkt hetzelfde euvel. De aardappels zijn ongezouten, evenals de spersiebonen en ook het vlees is ongekruid. Toch doet ieder zijn best om de gastheer niet het gevoel te geven dat het niet smaakt. En niemand durft om zout te vragen, want ze willen de gastheer niet beledigen. Nadat ze nog wat hebben gegeten, zitten ze weer druk met elkaar te praten over allerlei kerkelijke zaken. Het wordt al laat en buiten begint het al wat donker te worden. Zullen we de maaltijd besluiten, heren? Het is nog niet heel divers daar. Zullen we de maaltijd besluiten, heren? De gastheer pakt een kaars en steekt die aan. Vervolgens doet hij de lampen uit en pakt de Bijbel. Nou, jij houdt van sfeer, zeg, wordt er opgemerkt. Ach ja, zegt de gastheer. Opeens staat hij op en pakt een grote en hoge pan uit een van de keukenkastjes. Tot ieders verbazing plaatst hij die over de kaars heen. Wat ga jij nou doen? Wat heb je zo aan de kaars, man? Zo had je de kaars net zo goed niet kunnen aansteken. Zo kun je toch niet lezen? Jawel hoor. Wat ik wil gaan lezen, kan ik met mijn ogen dicht nog wel lezen. Iedereen kijkt in het schemerdonker elkaar aan. En dan begint de ouderling te spreken. En hij wil die maaltijd met twee schriftgedeelten besluiten. En hij begint. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodiceeën. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Of dat, och, of gij koud waart of heet, zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal uit mijn mond spuwen. Vervolgens bladert hij terug, het gedeelte dat we zo gaan lezen ook, en leest, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen te worden en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Zonder een woord te zeggen, sluit de man zijn Bijbel en gaat voor in dankgebed. Hij dankt God voor de spijzen en bidt om een zegen voor het onderwijs. Na het gebed wenst de gastheer ieder een goede thuiskomst, bekomst. En zegt, nu, het ligt toch aan mijn bril, nu weten we hoe wij smaken en hoe dwaas we omgaan met het licht, zijn licht. Er wordt niet meer zo druk gepraat. Ieder dankt de gastheer beschaamd voor deze uitnodiging en voor het smakende onderwijs. Ga naar Matthäus 4, vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, diens broer, een net in zee werpen, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En vandaar verder gaande zijnde zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. En hij riep hen, zij lieten dan terstond hun schip en hun vader achter en volgden hem. Nou, als we dan weer terugpakken op dat lied, dan zeiden we, ik leg alles neer voor u. Nou, dan deden zij dat. Hier zag je eigenlijk de verandering beginnen. De Heer Jezus liep daar en nodigde Petrus en Andreas uit. En als Joodse jongen leerde je de geschriften en zocht je vervolgens een rabbi. Je werd zijn, wat het heette, talmiet. En deze rabbi leerde jou het leven, het diepere onderwijs. Echter, als bleek dat je niet geschikt was, stuurde hij je weg, word jij maar visser. Tegen Petrus en Andreas is dus in het verleden gezegd dat ze niet goed genoeg waren om een rabbi te volgen. En hier is Jezus. Hij komt naar hen toe. Hij nodigt hen uit en hij zegt, jij bent geschikt. Jij hebt potentieel. Ik geloof in jou. Jij kunt doen wat ik doe. Je kunt worden zoals ik ben. Jezus draait het om en hij nodigt hen uit. Net zoals Jezus ons heeft uitgenodigd. En daar begint alles. En wat is hun reactie? Ze reageren als een talmiet. Ze verlaten hun familie, hun vrienden en hun dorp. En ze volgen hun rabbi Jezus. Ze willen van hem leren en worden als hij. Jezus gaat iets van hun, maar ook van ons maken. Namelijk vissers van mensen. Dat is een innerlijke vorming. Hij heeft een doel met ons leven. Namelijk mensen te vinden, te zoeken en uit te nodigen. Jezus gaat ons transformeren of eigenlijk vormen naar wat Jezus voor ogen heeft voor jou en voor mij. En hij laat ons zien en wij mogen daar invulling aan geven en in actie komen. En wij mogen mensen aandacht geven, we mogen bidden voor mensen, we mogen mensen helpen. En afgelopen 2 weken geleden waren we in de Ardennen, hebben we een hele goede periode met ons als mannen gehad. En hebben we ook voor elkaar mogen bidden. En dan is het nog veilig in het christelijke wereldje. Maar er is zoveel nood en zoveel leed om ons heen. We mogen hem volgen, zodat we een visser van mensen worden en hij vormt ons. En volg mij is een keuze. Want dat hoef ik natuurlijk niet te doen, ik kan ook wat anders kiezen. Maar hij, de Heer Jezus, laat ons niet als wezen achter. En in Johannes 14, vers 16 en 17 staat, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Anders gezegd, zei Jezus, ik ben 3,5 jaar lichamelijk bij jullie aanwezig geweest. En sta op het punt jullie te verlaten. En als ik weg ben, zal iemand anders komen om mijn plaats te nemen. Deze persoon, nou, Het is geen quiz. Deze persoon is de Heilige Geest. En als hij komt, zal hij voor altijd bij jullie blijven. Er zijn twee stadia. Eerst de opname van Jezus in de hemel. En daarna, 10 dagen later. 10 dagen later. 10 dagen wachten. Ik vind soms een uur wachten al lang. Maar 10 dagen... Een uur? Ik vind soms 5 minuten wachten al lang. 10 dagen wachten op een belofte. En dan krijg je de vervulling van de Heilige Geest. De Heer Jezus is nu op aarde. Of de Heilige Geest is nu op aarde. En hij is de persoonlijking van de Heere God. Zijn feitelijke verblijfplaats is het lichaam van de gelovigen. Die samen de kerk vormen. De Heilige Geest is precies hetzelfde als de Heer Jezus. We zijn kinderen van God. En we hebben zijn DNA. Paulus gebruikt meer dan 150 keer in de Bijbel het woord in Christus. De Bijbel noemt gelovigen heiligen. En in Christus Jezus zijn we allemaal heilig. Zo beschrijft de Bijbel gelovigen. We zijn in Christus, waardoor we de identiteit hebben ontvangen van de Heer Jezus. 2 Korinthe 5 vers 17. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Je bent kind van God geworden en dat betekent dat Gods karakter, natuur en DNA in mij of in ons allen is gekomen. En hij bewerkt dingen in ons, zodat we echt mensen kunnen vissen. Dat is niet doelloos, maar doelgericht. Matteüs 5 vers 1 en 3, tot 3, sorry. Toen hij nu de scharen, ik lees eerst trouwens even 1 en 2. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende. Jezus ging de berg op. Als je leest, toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. Dat is ja, een leuke context, maar waarom staat dat er nou eigenlijk? Dat weet ik natuurlijk ook niet zeker, maar als een rabbi ging zitten, dan was het menes. Dan moest je op gaan letten, want dan werd het serieus. Dan wilde hij je aandacht en werd het woord van de Heere God verkondigd. En hier was natuurlijk niet zomaar een rabbi aan het woord, maar de Zoon van God. Dus toen Jezus ging zitten op die berg, wist iedereen wat ze moesten doen. Luisteren en waarschijnlijk gingen ze ook zitten. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig ben je, zalig, gelukkig ben je, voorspoedig ben je, je bent gezegend. Maar wie zijn nou die armen van geest? Dat woord is in de Bijbel en in de tijd van de Heer Jezus bekend en heeft een bepaalde klank. Bepaalde groepen in Israël die heel dicht bij God en bij zijn geboden wilden leven, noemden zich zo armen van geest. Ze hebben geen gebrek, maar ze verlangen in alles naar Gods aanwezigheid, naar Gods nabijheid. En ze weten dat ze in alles Gods hulp en nabijheid nodig hebben. En in het Hebreeuws lijkt het woordje arm heel sterk op het woordje zachtmoedig. Ik heb die tekens niet, maar als je die tekens zo naast elkaar neer zou zetten, zit er maar eigenlijk 1 letter verschil tussen. Arm van geest en zachtmoedig horen bij elkaar. De arme van geest is zachtmoedig, of de zachtmoedig is ook arm van geest. En de arme van geest is een hartsgesteldheid. Ook weer die innerlijke transformatie. Wat is nu een arme van geest? Psalm 131. Het gaat over David. Of althans David schrijft hem. Het gaat ook over hem trouwens. Heere, mijn hart is niet hoogvaardig. Hoe zou je het eigenlijk uitspreken? Hoogvaardig. Nee. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen. Nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël hoop op de Heere van nu aan en voor immer. Ik heb daarnaast in de kantlijn staan. Vertrouw als een kind op God. David, als we David kennen. Een strijder, een koning, een sterke man, een herder. Maar hij heeft ook een goede kijk op zichzelf. En samen, want hij stelt zich eigenlijk afhankelijk van de Heere God. En Samuel zegt later, ik weet niet in of uit te gaan. Geef mij een opmerkzaam oor. Dat is ook ons gebed. We zijn allemaal geroepen met als doel iets te doen. We hebben een grootse opdracht. En we zeggen, en ik, nou laat ik zeggen. En ik zeg, ik weet niet in of uit te gaan. Als u dit van mij vraagt, ik kan het niet, maar ik wil doen met uw hulp. Ik ben een van de directeuren van een organisatie, van een bedrijf, van een bestuurder of oudste van een kerk. Maar ik kan het ook niet zonder de hulp van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe ik het moet doen. En ik heb het verlangen, wat jij net al zei, om het allemaal samen met hem te doen. En als ik heel eerlijk in de spiegel kijk, dan faal ik daar geregeld in. Maar dan kom ik terug, dan wil je niet naar het falen kijken, maar naar het verlangen juist om het beter te doen. En hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat wil niet zeggen dat zij naar de hemel gaan en wij niet, maar dat de hemel naar hen toekomt. Voor hun is God op de plek waar ze zijn. Voor hun komt de hemel op aarde. Voor hun is wijsheid. En dat wil God ons geven. Wijsheid, een opmerkzaam hart, goede keuzes kunnen maken. Dat is wat Jezus ook ons vertelt in de bergrede. Het gaat om het innerlijk, arm van geest, barmhartig, vredestichter, nederig van hart. Het gaat om een zaak van vertrouwen. Als de Heer Jezus zegt dat hij altijd bij je is, hij alles in zijn hand heeft, hij bepaalt wat er gebeurt, niet de omstandigheden, dan mogen we geloven dat het waar is. Want de Bijbel is de waarheid. En geloof is een zaak van je hart. En dat verandert doordat je Jezus volgt. Met hem praat, zijn woord leest, stil bent, luistert naar de woorden van de Heilige Geest. Kijk, als ik kijk naar de omstandigheden, naar de cijfers of de feiten, als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen, dan zou je heel verdrietig, nou ja, dan worden we ook heel verdrietig natuurlijk. Maar we mogen vertrouwen op de Heer Jezus. Vertrouwen betekent dat je in diegene gelooft. En we vallen snel terug op natuurlijke zintuigen, logica, redenatie. We proberen het te begrijpen. En we zijn geneigd om daar meer op te vertrouwen dan op de dingen van de geest. En misschien komt het ook wel, omdat, en dat staat in Korinthe 2 vers 14, 1 Korinthe 2 vers 14, de geest dwaasheid is voor onze natuurlijke zintuigen. Ook voor ons is het soms moeilijk om de stem van de Heere God te verstaan. Er zijn periodes dat ik het helemaal niet versta. Dat ik denk van, dat je eigenlijk op het moment waar je het meest nodig hebt, of althans voor mijn gevoel het meest nodig hebt, dat het dan stil is. Gelukkig zijn er ook momenten dat het niet stil is. Gelukkig ben je als je Jezus volgt, want dan kun je veranderen. Dat is geen wens, maar een bevestiging. Als we Jezus volgen, zullen we veranderen. En wij zijn de Heere God verschuldigd om hem te vertrouwen in alles. En dat is volgen van Jezus. Vertrouw op de Heer, de bekende tekst, met heel je hart en steun hem in alles. En ken hem in alles, al uw wegen. Maar als we bidden, Heer, wilt u met ons zijn? Of Heer, wilt u het doen? Of Heer, natuurlijk dat er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus altijd met ons is. De Heer Jezus wil ons ook helpen in elke stap die we zetten. Maar hij vraagt ons ook om vissers van mensen te zijn. Wij mogen het doen. Hij geeft ons alle support en middelen die we nodig hebben. Hij daagt ons uit. Hij maakt het ons niet per se altijd makkelijk. Want we moeten groeien. En als je groeit, kom je uit je veilige zone. Maar hij vraagt ons wel om het te doen. Wij zijn de vertegenwoordigers die uitgezonden zijn. Wij zijn zijn discipelen. En leren doen we altijd. Als je gestopt bent met leren, kunnen we zeggen, we zijn gestopt met het volgen van de Heer Jezus. We mogen onszelf voeden en gestimuleerd worden om in actie te komen. En we mogen vertrouwen op de Heere God dat Hij erbij is. Arm van geest is hier ben ik. Want als je zegt dat je niets kunt, dan ga je ook niets doen. Kom je niet in actie. Deze kerk, maar heel veel kerken, zijn ontwikkeld doordat iemand in actie is gekomen. Doordat ze zijn gaan geven, doordat ze zijn gaan voorzien, doordat ze mee zijn gaan doen. Dat is geloof en vertrouwen. En dat kunnen we niet zonder de Heilige Geest. Ik ben blij met zijn uitnodiging. Kom achter mij aan en ik zal je vissers van mensen maken. En ik realiseer me dat het heel moeilijk is, ook voor mezelf. Of nou, misschien moet ik het anders verwoorden. Dat het heel makkelijk is om in je eigen veilige wereldje te blijven. Met je christelijke omgeving. Of in je veilige thuissituatie. Maar uiteindelijk groeien we door uit die veilige situatie te komen. En dat is vissers van mensen maken. Om onze omgeving te vertellen over de grote daden die de Heere God heeft gedaan. Om mensen uit te nodigen naar mannen- of vrouwenavonden, naar Ardennenweekenden of zondagochtenden. En armen van geest, wij verlangen daarnaar als dat Gods heerschappij zichtbaar wordt op aarde. Zichtbaar wordt in ons land, zichtbaar wordt in ons dorp, zichtbaar wordt in onze straat, zichtbaar wordt in ons huis, zichtbaar wordt in ons eigen leven. En dan mogen we ook gaan zien dat God de Heer regeert. We mogen ontdekken dat de plaats waar we zijn ons gegeven is om hem te dienen en lief te hebben. De Heer Jezus is onze rabbi. Hij nodigt alleen ons uit om hem te volgen. Hij zegt, jij bent geschikt. Ik geloof in jou. Jij kunt doen wat ik doe. En jij kunt worden zoals ik. Jij kunt een visser van mensen worden. Amen.